Even een mededeling, gemeente, in verband met de Passie- en Paaszangavond vanavond om 19:30. Voor degenen die van verder weg komen, is er na deze dienst een maaltijd. Ook voor de gasten in ons midden, die zijn daar hartelijk welkom. Vereft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest en van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, ik zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden nu geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. We zingen het vierde vers uit deze tweede psalm, psalm 2, vers 4. Ook in verband met de catechismusvraag en antwoord die onze aandacht vragen, waar het gaat over Christus als de Zoon van God en wij als kinderen van God. Psalm 2, vers 4. Na de belijdenis zingen we samen het vierde vers van psalm 17. Maak uw weldaden wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden hen beschermt in het grootst gevaar. Het vierde vers van psalm 17. En over de hele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag samen Gods woord in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Galatië. En we lezen uit hoofdstuk 3 en we beginnen bij vers 24. En we lezen door in hoofdstuk 4 tot het zevende vers. Dus Galaten 3 vers 24 tot hoofdstuk 4 vers 7. En dan lezen we Gods woord als volgt. Zo dan... De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt alle kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad naar de beloftenis van de erfgenamen. Doch ik zeg, zolang tijd als de erfgenaam een kind is... Zo verschilt hij niks van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren. Zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God, door Christus. Tot zover de schriftlezing. We willen samen de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Laten wij samen bidden. Heilige God, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u in ons gebed. En dat is toch de weg die u ook zelf hebt aangelegd, die u zelf wijst in uw woord, waartoe u oproept om die weg te gaan en waar u beloften aan hebt verbonden. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Stort uw liederhart uit voor de Heer. En zo heeft u het toch ook gezegd, Heer Jezus, dat we in de binnenkamer zouden gaan en de deur achter ons dicht en bidden tot de Vader die in de hemelen is. Heer, als we in deze maatschappij om ons heen zien, dan heeft toch ook de kerk, het kerkgebouw, het samenkomen als gemeenten in de kerk, iets van die binnenkamer, waar we hier nu samen mogen zitten als gemeente en met gasten in ons midden, en de deur achter ons dicht gedaan hebbend, mogen we ons toch ook een ogenblik afzonderen van de bezigheden en de drukte in deze wereld, in deze maatschappij, om u te zoeken. Om u aan te roepen in ons gebed. En als we dat mogen doen door de geest van uw Zoon die u uitgestort hebt en die u ook schenken wil aan arme zondaren, dat ze het gaan zeggen, Abba, Vader. Wat een wonder. U, de goede, heilige God tegen wie wij zo verschrikkelijk hebben gezondigd, toch weer te mogen aanroepen door uw geest om Christus wil als Vader. U die in de hemelen zijt. Maar u die zo vol liefde vijanden tot kinderen aanneemt. Omwille van uw Zoon. En daar hebben we een gedeelte vanuit uw woord over gelezen zojuist. Niet al te eenvoudig, Heren. En het zal van ons wel inspanning vragen om mee te denken en te doordenken. En daarom komen wij u allereerst bidden om de werking van uw geest in de bediening van het woord, in het luisteren daarnaar. Heren, mogen wij u bidden of uw geest dat geloof wil werken in harten waar dat nog niet is. En of uw geest dat geloof wil aanwakkeren, versterken, wil laten toenemen daar waar u het reeds werkte. Als wij u bidden om groei in het geloof, verdieping in het geloof. Heer, dan geeft u ons uw woord waar soms ook wel eens gedeelten in staan die niet al op het eerste gezicht, op de eerste lezing zo gemakkelijk te vatten zijn en te begrijpen. Wat staat hier nu eigenlijk? Wat betekent dit? En ook de vraag die we aan de hand van dat gedeelte ook mee bekijken en mee overdenken uit de catechismus is niet iets, Heer, wat we zo heel direct zouden kunnen zien en toepassen. Maar wij bidden u om ook te mogen groeien in geloof, volwassen te mogen worden in het geloof. En dan is er ook toch toename van kennis nodig. Dat we dieper inzicht krijgen in hoe u nu de oplossing hebt gebracht en bedacht en uitgewerkt, dat wij als Adams kinderen eens geschapen naar uw beeld, gevallen en toegevallen aan de Satan, toch weer uw kinderen kunnen worden. En dat dat het allergrootste is, Heere, dat u in het leven van een mens kan geven en werken, het grootste geschenk wat er is. Om weer kind van u te zijn. Heere, wilt u ons daarin deze middag onderwijzen? En wilt u daarin uw eigen zoon, die u hebt overgegeven tot in de dood aan het kruis, verheerlijken? Want het is om zijnentwil. En als we er deze middag misschien niet bij kunnen, Heere, want het is ook niet met het verstand tot het einde toe te beredeneren. Als we er niet bij kunnen, Heere, wilt u dan toch dat geloof werken dat het aanbidt, dat u aanbidt in uw wonderlijke wegen, in uw wonderen van genade. En wilt u het zo maken dat we het allemaal oprecht zouden kunnen zeggen door uw geest, die met onze geest gaat getuigen dat we kinderen Gods zijn geworden. Heren, er zijn er onder ons die daarmee worstelen, het zo graag zouden weten, zo graag daarover zekerheid zouden willen ontvangen en misschien wel al heel lang zoeken daarnaar en in zichzelf misschien wel graven naar enige bewijzen dat ze het zouden kunnen zeggen, ja, dit geldt ook van mij. Heren, leid u ze door uw woord en geest deze middag, dat ze de zekerheid mogen vinden in het werk van uw zoon. Om zijnentwil en om hem alleen, kind van u geworden. Aangenomen. Niet om enige verdiensten van onze kant. Ja, Heere, verheerlijk zo uw genade, dat we daarin mogen roemen, dat we in u, Heer Jezus, als die zaligmaker die zijn leven heeft afgelegd, ja, en door dat offer goddelozen met uw Vader hebt verzoend. Leid door uw Heilige Geest op de kansel, Heere, om deze dingen ook te kunnen verkondigen. Schenkt u de woorden, geeft u een stem om te spreken, maar ook onder de kansel, geef ons een verlicht verstand, geopende oren en een hart dat dat woord mag ontvangen als zijnde uw woord, wat het in werkelijkheid ook is. En wilt u zo de gemeente bouwen, bouwen tot uw eer, bouwen in dat allerheiligst geloof, zodat het ook vruchten mag voortbrengen, zodat we ook als kinderen zouden leven, kinderen van u, kinderen van het licht. En zo leggen we heel deze dienst aan uw genadetroon voor. U heeft ons hier gebracht, Heer. Maak ons leeg van allerlei dingen die we zelf menen te hebben. En vervul ons met uw gaven, opdat we werkelijk rijk straks dit kerkgebouw weer mogen verlaten. We bidden ook voor degenen die met ons meeluisteren, thuis of op een later tijdstip. Gedenkt u in ieder Heere in zijn of haar persoonlijke omstandigheden, misschien wel van zorg, van eenzaamheid, van verdriet, van rouw. Heere, we bidden voor hen die zo lang al te worstelen hebben met een handicap of met psychische nood, die te worstelen hebben met een chronische ziekte. Heere, we dragen ze hartelijk aan uw genadetroon op en we bidden u om uw nabijheid, om uw ondersteuning. U weet wat zij nodig hebben. U heeft ook wat zij nodig hebben. Wij bidden het u met hen mee. Schenk hen genadig uit uw rijkdom, opdat ze naar lichaam en ziel in die weg die u met ze gaat, toch steeds uw nabijheid mogen ervaren en op u mogen vertrouwen. Heere, we bidden voor deze wereld. Een wereld verloren in schuld, maar waar u nog naar omziet. En op zoveel plaatsen nog blijken geeft van dat u met uw evangelie over deze wereld gaat om zondaren te zoeken en ze zalig te maken. Bewaar en vermeerder uw kerk wereldwijd. In gebieden waar verdrukking heerst, vervolging. In gebieden waar uw kerk misschien maar heel klein is en nog maar net gesticht. Op zendingsvelden, evangelisatieterreinen. Heren, en al de werkers in uw wijngaard, waar dan ook ter wereld, geef ze steeds door uw geest moed en kracht om verder te gaan met die arbeid. Laat er zegen op rusten van boven. En dat bij tijden ook gezien wordt dat u meewerkt, zoals u dat deed in de tijd van de apostelen. We bidden voor onze kerk en ons kerkverband. U weet wat er speelt en welke vragen er op de tafel liggen. Onze kerken die zich opmaken naar de generale synode, waarin toch ook weer veel dingen besproken en besloten moeten worden. Degenen die daartoe afgevaardigd zijn, we bidden, Heere, wilt u ze begiftigen met uw Heilige Geest op een wijze dat we in afhankelijkheid van u en in getrouwheid aan uw woord het goede mogen besluiten tot eer van u en heil van de kerken. We dragen onze universiteit aan u op en degenen die daar studeren, degenen die daar doceren, onze hoogleraren. Heren, we bidden of u hen vroomheid en wijsheid wil geven. Opdat ze zo in die combinatie gezegend mogen worden in hun werk en studie. Opdat ze bruikbare instrumenten mogen zijn voor de onderhouding en uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zo bidden we of u in genade zou willen omzien. Daar waar nood heerst. Daar waar hulp nodig is. Daar waar mensen geconfronteerd worden met allerlei gebrokenheid van dit aardse leven sinds onze zondeval. In gebieden waar rampen zich voltrekken, waar oorlog heerst of dreiging is. Vluchtelingen. Heren, wij bidden of u zich in gunst zou willen ontfermen. En nog geduld zou willen hebben. En nog zegen en vrede zou willen geven. Niet om iets in ons. Maar om uw Zoon wil. Om hem, de koning der koningen. Opdat hij een volk zal hebben. Dat hem zeer gewillig zal zijn. Op de dag van uw heerkracht. Zo zoeken we uw aangezicht. Biddend om uw zegen. Vragend of u de Satan bij ons weg wil houden met al zijn listige vragen en halve waarheden en hele leugens. Opdat we uw stem zouden horen. En als we uw stem dan horen, heden zou wij die stem horen, ons laten leiden. Om Christus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Uit Psalm 103 willen wij nu samen zingen het vijfde en het zevende vers. Psalm 103, vers 5 en 7. Na het amen van de preek zingen we samen het tweede vers uit Psalm 40. Hij geeft hem opnieuw een danklied tot zijn eer, wel hem die het opperwezen dus kinderlijk mag vrezen, op hem vertrouwen stelt. 40, het tweede vers na het amen van de prediking. De tekst voor de verkondiging van Gods woord kunt u vinden in Galaten 4, het vijfde en het zesde vers. Galaten 4, vers 5 en 6, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart, die roept, Abba, Vader. Op grond van dit gedeelte en andere schriftwoorden is gefundeerd en samengevat beleden in de Heidelberger Catechismus, zondag 13, vraag en antwoord 33. We lezen samen vraag en antwoord 33 uit de Heidelberger Catechismus. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genoemd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het geloof antwoordt, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Liefde gemeente, God heeft zijn woord aan ons gegeven. Hij heeft vanaf de beginnen gesproken en profeten geroepen om het woord te verkondigen. En in allerlei ceremonieën in de tabernakel en de tempel dingen afgebeeld. Hij heeft zijn zoon gezonden om ons het evangelie te verkondigen. De apostelen gestuurd en op laten schrijven. Kortom, wij hebben het woord van God opdat wij tot geloof zouden komen. Deze dingen zijn nu geschreven opdat gij geloven zoudt. Dus dat woord is van belang om te komen tot geloof. Maar dat woord is ook bedoeld om te mogen groeien en toenemen in het geloof. Om des te vaster te mogen staan, om des te steviger te mogen staan. Om vrucht voort te brengen die Christus heeft verdiend. Daar heb je het woord ook voor nodig. En dat betekent dat dat woord ook vraagt dat wij aandacht hebben en dat woord zouden onderzoeken. En dat komt je niet aanwaaien. Nou, de vraag en het antwoord die vanmiddag onze aandacht vraagt, dat is nou typisch zo'n antwoord waarbij de kennis daarvoor en daarvan je niet komt aanwaaien. En toch is het van belang. Catechismus is bezig met de apostolische geloofsbelijdenis. De belijdenis waarin beleden wordt al datgene wat nodig is, wat onmisbaar is om te weten, om zalig te worden, om behouden te worden. Dat is de lijn ook die de catechismus heeft ingezet, wat is nodig te weten. En dan wordt de apostolische geloofsbelijdenis behandeld. Dat wat we daar belijden is nodig om te omhelzen, om in het geloof ook te aanvaarden. Toen zijn we begonnen met God onze Vader, onze Schepper, de Onderhouder die voor ons zorgt. Toen zijn we verder gegaan met het tweede artikel, ik geloof in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. En we hebben geluisterd naar de namen Jezus en naar de naam Christus. En die werd gelijk verbonden met christen zijn. En nu de vraag naar de enig geboren Zoon van God. En waarbij het leerboek de combinatie, het verband legde tussen Christus en de christen, doet de catechismus het bij deze vraag precies hetzelfde. God is de enige geboren zoon van God, maar wij zijn toch ook kinderen van God. Hoe zit dat? Hoe ligt die verhouding? Ja, hoe ligt de verhouding nou tussen Christus en zijn gelovigen? Nou, in de eerste plaats ligt daar dan een onmetelijke afstand. Jezus Christus, de enig geboren zoon van God, hij alleen en niemand anders. Gods eigen zoon en er is een enorme afstand tussen hem en ons. Hij is en blijft God. En tegelijkertijd is hij zo dichtbij gekomen, heeft hij ons, onze natuur, ons vlees aangenomen uit zijn moeder Maria. Is hij mens geworden, zo echt, zoals wij echt mensen zijn. Hij is er zo nabij gekomen, dat die enorme kloof die er eigenlijk is, ook door hem overbrugd is. En wie in een waar en door een waar geloof in hem is ingeplant, die worden om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dan gaat de Heer Jezus zulke mensen zijn broers noemen. En door hem worden ze kinderen van God. Zo dichtbij is hij gekomen tot melaatsen, tot kreupelen, tot blinden, tot goddeloze mensen. Nou, dat is het waard om ook met elkaar te overdenken en te luisteren naar Gods woord. Om in deze dingen ook te mogen toenemen in de kennis van Christus. Dat we niet alleen maar zouden weten, hij is de heiland, hij is de middelaar, hij is de zaligmaker, hij is de enige geboren zoon van God. Maar wat dat nou ook betekent voor ons. Christus de zoon, en Christen is een aangenomen kind. Twee gedachten, de afstand en de gelijkheid. De afstand die er is. Wat we één ding vooropstellen, gemeente, als Paulus zo schrijft in de brief aan de Galaten en al die gemeenteleden hierin betrekt, omdat ze door dat evangelie veranderd zijn, van heidenen christenen geworden zijn, Joden die de Joodse wet aanhielden, maar Christus hebben leren kennen als de vervulling van de wet, tot al die gemeenteleden die door het geloof in Christus zijn, dan is toch het grootste wat ze kunnen horen, u bent een kind van God geworden. Onze tekst zegt dat, overmits gij kinderen zijt. U bent kinderen van God. Dat is het grootste wat een mens op aarde kan overkomen. Want dan gaan de gedachten toch gelijk terug naar de schepping. Toen Adam werd geschapen door God, toen kon hij de zoon van God heten. Want God had hem zelf voortgebracht, had hem zelf geformeerd, had hem zelf geboetseerd uit stof van de aarde en hem in de neusgaten de adem gegeven. Maar ik hoef denk ik niemand hier te vertellen hoe het toen verder gegaan is. Al is dat toch ook steeds weer de verkondiging van dat evangelie. Adam en Eva zijn God kwijtgeraakt, zijn hun kindschap Gods. Hebben ze verkwanseld, hebben ze verspeeld, hebben ze eraan gegeven. Vanwege hun hoogmoed, dat zij eigenlijk als God wilden zijn. En we willen het zelf kunnen beslissen. We willen zelf ons eigen leven vorm kunnen geven. We willen af van God die gezegd heeft hoe we het moeten doen. Door de list van de Satan, de duivel die kwam in het paradijs. Toen hebben we gekozen tegen God en toen zijn we hem toegevallen. Wij hebben de duivel tot onze vader gekozen en doen van nature zijn wil, heeft de Heer Jezus gezegd. Johannes 8, vers 44. En dat geldt gewoon, ja, dat is niks gewoons, dat is vreselijk, maar dat geldt ons allen. Maar door het wonder van wedergeboorte, door het wonder van het werk van de Heilige Geest, die zulke gevallen Adamskinderen niet opgegeven heeft om ze te laten liggen waar ze zelf voor hebben gekozen, wil hij in de harten van zulke zondaren vernieuwing brengen en ze tot kinderen van God weer maken. Een wonder, een herstel dat geen mens zelf kan bewerken. Een herstel waartoe geen mens zichzelf kan opwerken. Maar wat God wil doen, kind van God en dan hersteld in de liefde van God. Onmogelijk voor ons, voor u, voor jou, voor mij, om uit onze verlorenheid weer op te staan en terug te klimmen tot God in de hemel. Geen mens kan dat verrichten, geen engel kan dat doen, maar God doet het, doordat hij afdaalt vanuit de hemel. Hij komt tot ons, de profetie van het Immanuel, God met ons. Met ons in onze verlorenheid, met ons in onze gebrokenheid, met ons in onze schuld. En hij heeft dat in de eeuwigheid aan zijn zoon opgedragen. De eeuwige zoon van God heeft dat bevel gekregen. Dat de vader zei, mijn zoon, die verloren mensen die de Satan zijn toe gaan behoren, die willen we redden. Die willen we terugbrengen tot het kindschap Gods. Maar daarom moet u afdalen uit de hemel in de ellende van die mensen. En toen is de zoon gekomen, de eeuwige zoon van God in Bethlehem, geboren uit de maagd Maria. En toen heeft de Heer Jezus dat werk gedaan, vrijwillig. Hij is de gegevene van de Vader, de eeuwige Zoon van God, gezonden naar deze wereld. Dat is wat het evangelie verkondigt. Hij is niet de beste van alle mensen. Zoals dwaalleraars wel gezegd hebben. Hij is niet een voorbeeld die naast andere voorbeelden in deze wereld geschieden is. Hij is niet het eerste schepsel, zoals de Jehovah-getuigen leren, maar hij is de enig geboren zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is van eeuwigheid gegenereerd, zingt Psalm 2. Kan ik het vatten met mijn verstand? Wat is dat? Nee. Maar de psalm bejubelt het, aanbidt het. Hij is de enig geboren zoon, van eeuwigheid gegenereerd. Of als we in Hebreeën 1 lezen, wat daarover gezegd wordt, dat de Heer Jezus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Dat wil zeggen, in Christus ontmoeten we de Vader. De eeuwige God. Als je naar Christus kijkt, op Christus let, naar Christus luistert, op het werk van Christus je aandacht vestigt, dan zie je wie God is. Wat er in zijn hart leeft. Wat hij doet. In hem openbaart God wie hij voor zondaren wil zijn. En daarom is er buiten hem geen zaligheid. Daarom zegt Paulus, Christus te kennen, dat is het allerhoogst. Al het andere, dat kan je weggooien. Maar Christus kennen. Zonder die kennis van Christus, zonder die zaligmakende kennis van wie hij is, zoals de Heer Jezus heeft gezegd, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en degene die gij gezonden hebt. Zonder die kennis kan je geen kind van God zijn. Als iemand verlangt hier om kind van God te mogen zijn en dat te mogen weten, zoek hem dan te leren kennen. Let op hem, luister naar hem, zie wat hij doet. Hem leren kennen in zijn woord. Hem leren kennen door hem te bidden. Te leren kennen door het werk van Gods geest. De catechismus zegt, wij zijn toch ook Gods kinderen. Ja, dat mag gezegd worden als je deze Christus niet meer missen kan. Als je Jezus niet missen kan in je leven. Als je door het geloof dat de Heer Jezus lief heeft en aanhangt en volgen wil met vallen en opstaan en je bent het zo weer kwijt en zomaar weer struikel je, maar toch, als die vraag door de Heer Jezus aan je gesteld wordt, wat leeft er nou in je hart voor mij? Heb je mij lief? Hou je van mij? En dat je niet anders kan zeggen dan, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet mijn struikelen, mijn vallen, gij weet al mijn domme en al mijn en daden van zonde en overtredingen en nalatigheid, maar u weet ook dat ik u niet missen kan. Kinderen van God. God de Vader heeft één kind in het bijzonder. En zoals hij is er maar één. De belijdenis zegt de eeuwige en natuurlijke Zoon van God. De eeuwige en natuurlijke Zoon van God. Eigenlijk, als je ernaar luistert, dan zie je dat de kerk ook maar wat probeert te stamelen om het onder woorden te brengen. Dat grote geheim van wie de Zoon van God nu is. Eeuwige Zoon van God, dat wil zeggen, hij is niet in de tijd geworden. Hij is van eeuwigheid. Hij was er, voor de tijden. En hij deelt in de goddelijke natuur van God de Vader. Hij is God de Vader die door niemand is gemaakt en van niemand afhankelijk is. De Vader en de Zoon zijn één. De Zoon is de natuurlijke Zoon van God. Hij heeft deel aan dat goddelijke natuur, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, belijden we met de geloofsbelijdenis van Nicea. Diepe dingen zijn dat, gemeente. Waar je toch ook maar eens in alle rust over na moet denken. Wie is Jezus als de Zoon van God? Enig geboren. Wil niet zeggen, hij is alleen maar de enige Zoon van de Vader. Maar hij is ook uniek. Op een unieke wijze geboren. Waarachtig mens, maar niet geboren uit een man en een vrouw. Maar uit God en Maria. Op een wonderlijke wijze door de Heilige Geest overschaduwd. En op een wonderlijke wijze onze natuur aangenomen. Maar voor die tijden bestond hij al. De eeuwige Zoon van God. De eeuwige voortbrenging binnen het wezen van God. De Zoon door de Vader, hier staat ons verstand eigenlijk helemaal stil. En u hoeft er niet over te peinzen of we het nou vatten kunnen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Het is geen uitleg, het is geen verklaring. Het is niet dat we het daarmee op formule brengen en het in de vingers krijgen en het kunnen vatten. Het is een lofzang, het is een aanbidding. Het is God maar aan het woord laten wat hij over zichzelf zegt. Dat de Zoon het troetelkind is van de Vader. En het geheim daarvan ligt op als je leest in de Spreuken. Toen was ik een voedsterling bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Of als de Heer Jezus het getuigt, ik en de Vader zijn één. En die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Teksten die iets laten zien van dat geheim, al kan je het niet vatten, maar het is een getuigenis om ons te brengen op de knieën. Als het nou zo wonderlijk is en zo hoog is en als er nou zo'n onmetelijke afstand is tussen God de Schepper die zijn eeuwige Zoon heeft voortgebracht. Maar die mens werd... Misschien zegt iemand, ja dominee, ik vind het allemaal zulke moeilijke woorden. Ik kan het eigenlijk helemaal niet volgen. Wat heb ik hier nou eigenlijk aan? Is dit nou echt nodig voor mijn geloof? Als ik nu gewoon beleid dat hij Jezus is van Nazareth en Zoon van God, ja. En vooral dat hij het kruis gedragen heeft en daarop heeft geleden en is gestorven. Nou, daar heeft het nou precies alles mee te maken. Daar heeft het nou precies alles mee te maken. Deze belijdenis dat hij de eeuwige Zoon van God is. Want als ik belijd dat hij een voorbeeld alleen maar is. Of een van de beste van de mensen. Of iemand die toch wel een martelaar is omdat hij toch bleef staan voor waar hij zelf in geloofde. Wat heb ik dan voor een evangelie? Dan heb ik een evangelie dat ik Jezus moet volgen en hem moet proberen na te doen... Dan moet ik mezelf proberen te verlossen op een manier zoals hij dan geleefd heeft en hij het gedaan heeft. Nou, dan word ik nooit verlost. Maar als ik dan toch maar luister naar het woord van God met al die moeilijke teksten, maar waaruit blijkt dat Jezus is de eeuwige Zoon van God, de enige geboren Zoon, die unieke, die al was voor de tijden, maar die mens geworden werd, maar bleef wie hij was, namelijk Gods eigen Zoon. En die dan de weg van de verlossing gaat, dan is zijn werk goddelijk. Dan is zijn werk krachtig. Dan is zijn verlossing vast en zeker. Wat heb ik eraan voor mijn geloof om dit te belijden? Wel dit, dat ik zeker mag weten dat mijn behoud in Christus vast ligt. Ik hoef hem niet na te doen. Ik mag op hem vertrouwen. Ik hoef niet te proberen te doen wat hij deed. maar ik mag het aan hem overgeven, heel mijn verloren bestaan. Mijn eeuwig behoud ligt vast in de eeuwige Zoon van God, onwrikbaar als op dat fundament dat hij heeft gelegd aan het kruis. Dat werk wat hij kwam doen, opdat wij verlost zouden worden en die onmetelijke afstand overbrugd zou worden door hem. Wat ik eraan heb, is dat ik niet hoef te zeggen, mijn redder is een mens die bijzonder was, maar dat ik mag belijden, mijn redder is mijn God. En in zijn handen lig ik voor eeuwig zeker vast. Als ik dat mag belijden, dan wordt dat wonder ook zo onmetelijk groot. Want wat was het dat de eeuwige Zoon van God door de Vader gezonden werd in deze wereld? Wat was het dat de Vader zei tegen zijn geliefde Zoon? Ga, word mens. Vertrek uit de hemel en word mens op die schuldige en gebroken wereld. En neem de zonde van uw volk op u. Wat was dat? Wat bewoog God? Wat bewoog de eeuwige Zoon om mens te worden hier in een wereld die gevallen is in doem en schuld? Wat bewoog Christus om te gaan wonen tussen mensen die maar één ding zeker wisten? Wij willen nooit meer terug naar God. Want er is geen mens die God zoekt, nog tot niet één toe. En er is geen mens die rechtvaardig is en die goed doet, tot niet één toe. Dat weten wij in ieder geval zeker. Wij willen zelf nooit meer terug. Wat bewoog God om dan toch zijn enig geboren Zoon te geven? Liefde. Liefde die ik niet kan verdienen. Liefde die ik niet hoef te verdienen. Want ik stond nog met mijn gezicht de andere kant op. En ik stond nog met mijn vuisten tegenover God als een vijand. Ik wil niet terug. En toen zei God, en toch, zo lief heb ik nou zulke zondaren. Dan ga ik ze terugbrengen. Dat is liefde. Liefde die niet iets zoekt van een aanknopingspunt in een mens. Waarom je iemand lief zou hebben, omdat hij zo aardig is, omdat hij zo goed zijn best doet, omdat hij toch wel een redelijk voorkomen heeft. Nee, dat is liefde voor iets waarvan je zegt, nou, ik zou het niet willen. Dat is God. Daarom is God liefde. En weet u, daarin ligt een geweldig evangelie. Niemand hier kan de liefde van God zich waard maken. Maar het hoeft ook niet. Want de liefde Gods is gericht op zondaren. Hij ziet iets in vijanden, in zondaren, waarom zijn hart bewogen wordt om ze lief te hebben vanuit zichzelf. En daarom kan de grootste van de zondaren gered worden. Daarom zendt hij zijn Zoon uit liefde voor mensen die in de duisternis zitten, omdat ze getrokken worden tot zijn wonderbaar licht. Hij overbrugt de enorme afstand die wij hebben geslagen om ons te verlossen, om ons kinderen van God te maken. Ja, zo wordt het hier toch gezegd en zo zegt Paulus het toch ook in de tekst. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, aangenomen worden tot kinderen. Waarom is hij de Zoon van God? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Ja, wie in een oprecht geloof aan Christus verbonden is, mag zich zo noemen. Kind van God. En ik weet niet of ik het me verbeeld, maar als je die vraag zo op je in laat werken, dan denk je toch, ja, hier is een gelovige aan het woord die iets van verwondering en blijdschap. Hoe zit dat nou precies? Hij is de Zoon van God en wij toch ook. Wij toch ook kinderen van God. En ik hoop dat u dat mee mag zeggen. Misschien met een zachte stem of een gebroken stem, maar wij toch ook. Verwondering leidt altijd tot verootmoediging. Want immers een kind van God te zijn, te mogen zijn, is niet vanzelfsprekend. Wij worden geen kind van God door de doop. Wij worden geen kind van God door lid te zijn van de kerk. Wij worden geen kind van God door maar zo netjes mogelijk te leven. Wij worden kind van God om Christus wil alleen. En daarom blijft er een verschil tussen de Zoon van God en degene die als kind worden aangenomen. Christus is de eeuwige Zoon van God en zondaren worden aangenomen kinderen van God. Christus is het van nature, wij worden het door genade. Dat is het evangelie. Er is genade voor degene die vijanden zijn van nature om veranderd te worden tot een kind van God. En Calvijn heeft het zo onder woorden gebracht. Uit de verborgenheid van Gods hart. Dat wat daar leefde. Omdat de Zoon in de schoot van de Vader was. De Vader kent de Zoon. En de Zoon kent de Vader. En de Zoon weet precies wat er in het hart van de Vader leeft en omgaat. Zijn gedachten, zijn liefde. Heeft Christus tot ons gesproken over de verborgen gedachten van God. Christus heeft ons verteld wat er in het hart van de Vader is voor vijanden. Opdat we zouden weten dat als we de Bijbel open doen en het evangelie lezen, we als het ware Gods hart geopend hebben voor ons. Moet u zo eens de Bijbel gaan lezen. Misschien als u worstelt met inderdaad uitverkiezing. Uitverkiezing is nooit buiten Christus om. Uitverkiezing is in Christus. Daarom kun je alleen maar iets zinnigs zeggen over uitverkiezing als je luistert naar Christus. Hij legt Gods hart open. Als je nou de Bijbel openlegt en je leest daarin, dan mag je weten, dit is het evangelie. Dit zijn de gedachten die in het hart van God leven. Tegen wie ik gezondigd heb. En dan lees ik, ik heb gedachten van vrede voor u. Niet des kwaads. Ik heb gedachten van vergeving en verzoening en vernieuwing. Ik heb weggelegd wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien. En wat in geen mensenhart is opgeklommen voor degene die in mijn Zoon geloven. Tot herstel, tot vernieuwing, tot eeuwig leven. Laten we ons niet vergissen dat wij van nature wel kind van God zijn. Maar laten we ons ook juist bezighouden met de vraag, hoe word ik een kind van God? God heeft in de doop daar allerlei beloften voor gegeven. Maar er is verschil tussen eenvoud van het geloof en automatisme. Dat verschil snap u toch? Snap jij toch ook wel? Geloof is niet iets automatisch. Geloof is wel eenvoudig. Een lege hand die bidt, Heere, maak uw belofte waar. Hoe word ik een kind van God? Uit genade. En genade komt niet bij ons vandaan. Maar genade komt bij God vandaan. En daar ligt nou juist de ruimte. Niet denken dat genade een woord is van, ja, nou kan het misschien voor mij niet. Nee, genade is het woord dat duidelijk maakt, het kan voor een ieder. De Heere sluit niemand buiten. Want hij zendt zijn Zoon naar deze wereld. Al zo lief heeft hij deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Hij neemt niemand aan vanmiddag omdat hij zo lief is. Of omdat hij er zo knap uitziet. Of omdat hij zo aardig is. Maar hij doet het om Christus wil. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn heilige naams wil, zeiden de profeten al. Hij heeft aandacht voor vondelingen. Hij vindt ze ook. Zo moest Ezechiël het ook een keer profeteren over Israël, toch? Israël was een ongewenst kind. dat weggeworpen werd. Ergens op het veld neergelegd, nog niet eens met zout gewreven, nog niet eens de navelstreng afgebonden, niet eens in doeken gewonden, zomaar op het veld gegooid als een prooi voor de wilde dieren. Zo heb ik u gevonden, zegt God. En ik zei in uw bloed, leef. Dat is de liefde God voor een zondaar. Leef. Gevallen Adamskinderen als we zijn, eigen schuld, we liggen weggeworpen, maar God pakt ze op uit genade om Christus wil. Nou, als dat een vraag is voor u of voor jou, hoe kan ik nou een kind van God worden? Ben ik een kind van God? Zijn dat de twee woorden waar het gebed op mag pleiten, waar de handen op gevouwen mogen worden? U zegt toch dat u het doet uit genade, Heere? En genade is toch voor zondaren? En u doet het toch om Christus wil, omdat Hij betaald heeft voor de zonde. Wilt u mij zo adopteren? Zo maakt de Heere van vondelingen bondelingen. En richt met hen een verbond op. En wil die ons vanuit de macht van de Satan bevrijden en maken tot zijn eigendom. Ons zicht te geven dat we zo'n slechte keuze hebben gemaakt. Zo'n slechte vader hebben gekozen van nature. Ja, die wel probeert ons voor te spiegelen, als je doet wat de Satan zegt, dan kan je doen en laten wat je zelf wil. Kan je rustig leven, heb je helemaal geen moeite, kan je doen en laten wat je hart begeert. Maar hij zegt er nooit bij waar het op uitloopt. Satan is een slechte vader die nooit waarschuwt. Die nooit zegt, joh, dat moet je niet doen, want dat is niet goed voor je. Is zo'n vader die zegt, best joh, als jij dat wil, moet jij weten. Vind je dat leuk? Nou, best. Maar er nooit bij zegt, joh, dat is gevaarlijk, dat is vergif, daar ga je dood aan, daar ga je aan stuk. Nee. Nou, wat heb je nou aan zo'n vader? Nee, een vader die in liefde zorgt. En zegt, joh, wacht eens, laten wij eens praten. Waar ben je nou mee bezig in je leven? Een vader die het goede zoekt voor zijn kinderen. Dat is God om Christus wil. En als de geest je gaat overtuigen van je eigen natuurlijke keuze en dat gaat vernieuwen en veranderen, dan ga je verlangen naar een betere vader, naar een betere meester. Die wel goed voor je zorgt en die wel je lief heeft. Dan wordt Christus je lief. Dan wordt God je lief. En dan word je door genade om zijnentwil tot kind van God aangenomen. Wat een wonder. Kind van God te zijn. Van een vader die alle macht heeft. Van een vader die zijn werk altijd goed doet. Van een vader die nooit iets begint wat hij niet afmaakt. Nee, zo is God niet. Als die Jozua, als het ware als een stuk brandhout uit het vuur rukt, zo noemt hij hem in Zacharia 3, is het antwoord van God aan de Satan die zegt, nee, maar Jozua hoort bij mij, kijk maar eens hoe vies die eruit ziet. Helemaal bevlekt met zonde, die hoort niet als hogepriester u te dienen. Nee, Satan, ik heb hem als een stuk brandhout uit het vuur gerukt. En als ik mijn hand in het vuur heb gestoken om een stuk hout eruit te halen, dan gooi ik dat hout niet terug. Dan maak ik er iets van. Zo, vader. Als je kind van God bent geworden, dan mag je weten van de trouwe zorg om Christus wil. En hij geeft er door zijn geest getuigenis van in het hart. Kan u daar nou antwoord op geven? Kan jij daar nou antwoord op geven? Op goede gronden. Of je een kind van God bent geworden. Dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste. En als iemand zou zeggen, ja, dan weet ik eigenlijk niet of ik dat zo kan zeggen. Ik weet niet of ik geadopteerd ben als kind. Moet dan niet het zwaarste wegen wat het zwaarste is? Zou je dat dan niet zoeken? Zou je dat dan niet vragen? Als je zo'n rijkdom krijgt uit het woord, waar je zo je handen op mag vouwen en bidden mag, Heere, wilt u het ook in mijn hart getuigen door uw geest? Het hoeft geen misschien te blijven, hoor. Ja, het wordt wel aangevochten en je raakt het wel weer kwijt en je struikelt in velen, ja. Maar bij God is het vast, hoor. God laat zijn kinderen niet los. Als hij ze adopteert, dan heeft hij daar een te hoge prijs voor betaald. Heeft hij daar een te verre reis voor moeten maken dan dat hij ze opgeeft. Het is toch zo, als je een kind adopteert, heel vaak moet je dan een hele verre reis maken. Zijn er hoge kosten bij aan verbonden? Nou, als het hier om het geadopteerd worden door God gaat, dan geldt dat nog veel meer. Hij is uit de hemel afgedaald naar deze aarde. Wat een afstand. En hij heeft er zijn eigen bloed voor gegeven als prijs om ze te kopen. Wat een prijs. Maar dat heeft hij gedaan, omdat hij zijn volk voor eeuwig bij zich wil hebben. En dan gaat God het nog zo doen. En dan kan je het eigenlijk helemaal niet meer snappen, hoor. Maar dan gaat hij het nog zo doen dat zijn geadopteerde kinderen hem even lief zijn als zijn eigen zoon. Het verschil tussen echt en aangenomen is niet meer te merken. Genade houdt in dat hij zijn geadopteerde kinderen niet als een soort stiefkinderen behandelt. Eerder nog andersom. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Dan worden wildvreemden, die krijgen de voorrang bij de Vader. Vijanden met God verzoend. Door Christus genade delen we in alle rechten en plichten en alle rechten en voorrechten van dat kindschap. Omdat Christus heeft gezegd, ik schaam mij niet om u mijn broeders te noemen. Nou, als je je soms moet schamen tegenover de Heer Jezus, wat je allemaal weer hebt gedacht en gedaan en gesproken, en hoe nalatig je bent geweest, dat er dan de Zoon van God zegt, maar joh, je vertelt dat mij nu, maar ik schaam me niet voor je. Ik wil nog steeds je heiland en je verlosser zijn. En ik zal nog steeds voor je spreken bij de Vader. En ik zal het nog steeds recht maken bij de Vader voor je. Vader, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze doorgegeven, ik heb ze erbij betrokken, ik heb het aan hen geschonken. Vader, ik bid voor hen. Door die genade van de Geest van God die ons wederom geboren laat worden. Die ons dat nieuwe leven geeft. Het gaat buiten ons om, in ons, eenzijdig door God gewerkt. Zo worden we aangenomen door Christus. Geloof u dat? Geloof u dat het een werk is van God buiten ons om, in ons, dat ik daar niets voor hoef mee te brengen? Dat het de genade van God in Christus is, dat een zondaar verzoend wordt, dat een goddeloze gerechtvaardigd wordt. Dat is een geheim dat ik niet kan ontrafelen met mijn verstand, maar het is een geheim waar ik in het geloof amen op ga leren zeggen. Ja, Heer, zo is het. Zo kan het ook alleen, van u uit, vrije genade. Daar kom je met de theologie nooit uit. Maar daar kom je met geloof helemaal in. Toch? Ik kan het niet uitleggen theologisch hoe dat nou precies zit, maar ik kan het wel door het geloof ontvangen. Het wonder dat een verloren moordenaar aan het kruis gaat bidden. Heere, gedenk mijner. En toen was hij door het geloof er helemaal in. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En als het van alle kanten op me afkomt, gedreigd wordt, jij een kind van God. Nee, mezelf ervoor houden kan ik niet. Ik kan mezelf niet kind van God gaan noemen en dan raak ik die bestrijding wel kwijt. Toch, dat dan merk je toch, als je daarmee aangevochten wordt, dan kan je 100 keer tegen jezelf zeggen, ja, maar het is wel zo. Maar 2 woordjes hou ik vast. In alle bestrijding, als alles tegen mij getuigt, hoe kan je nou zo leven en kind van God zijn? Dat klopt toch niet? Nee, Heere, verzoen en vergeef. En ik grijp me vast aan die 2 dingen, die 2 ankerpunten, daar hou ik me maar aan vast. Uit genade, om zijnentwil. Uit genade, niks van mij. Om Christus wil. Dat zijn de handvatten waar ik me maar aan vastklem. Waardoor een kind van God gedragen wordt. Door de Heere als kind aangenomen, mag ik dan ook bij tijden wel eens vooruitzien. Me vastklemmend aan die 2 woorden wil de Heere daar toch ook wel eens kracht uit geven en moed in geven. Dat het straks helder en zeker wordt voor heel de wereld en voor al het geschapene. Want dan zal de Heere zijn kinderen tot zich nemen. En soms mag ik er wel eens door bemoedigd worden vanuit het woord van God. Want ja, dan zie ik, als ik het lees, iets in het hart van de Vader. Wat voor gedachten heeft hij nou voor mensen die zich zo vastklemmen aan het uitgenade om zijnentwil? Deze gedachte heeft hij over u. Alles is van u, want gij zijt van Christus en Christus is van God. Dan mag ik delen in de erfenis van Christus. En dan word ik niet achteruitgesteld als een aangenomen kind, maar dan word ik gezien als een echt kind van God. Alles mag je hebben. Het was allemaal voor u bestemd. Ik geef het u. En wie het eigendom van Christus is, mag weten en mag het dan bij tijden toch ook een keer belijden en zeggen en erdoor gesterkt en gesteund worden, vastklemmend aan die 2 handvatten, uit genade om Christus wil. Zijn Vader is mijn Vader. Wat heeft het gezegd? Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Hij heeft het me geleerd, zeg maar op je knieën in je binnenkamer. Onze Vader, Abba. Zijn huis is mijn huis. Ja, dan is de kerk toch een soort van kamer van het Vaderhuis waar je straks echt binnen mag gaan, toch? Zijn huis, mijn huis. En dan wil de Heere bij tijden ook in de prediking en ook in zijn woord zo'n kind dat struikelt en onder de schrammen zit aan zijn hart drukken. Waar je mag zeggen, Abba Vader. Lieve Vader. Goede Vader. Om Christus wil. Nou, dat is het beste plekje hoor. In al je dingen die je meemaakt in je leven. Om Christus wil. Door zijn geest te kunnen zeggen, Abba Vader. Dat is de plek waar de geest met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. Wonder van vrije genade. En dan kan ik die vraag nog stellen en ik zal het ook doen. Maar ik hoop dat u er al lang amen op hebt gezegd in uw hart. Kent u deze genade? Mag u zo weten aangenomen te zijn tot kind van God? En dat zelfs er de grootste van de zondaren hier nog de liefde Gods aangeboden krijgt om te komen en voor hem te knielen. Omdat hij zondaren aanneemt. Uit genade, om Christus wil. En ze noemt mijn kind. Amen.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, dat is het. Onvoorstelbare genade. Onuitsprekelijke genade. Waardoor u goddeloze rechtvaardigt. Zondaren die zo in vijandschap tegenover u staan. Inwint. En maakt tot uw kinderen. Heer, als we er deze middag iets van hebben begrepen door het geloof, dan kunnen we toch niet anders dan instemmen met die verwondering. Wat was het? Dat u mij op het oog had. Niks aan mij wat iets van liefde zou kunnen opwekken. Iets van genade zich waard zou hebben gemaakt. Maar toch, u zond uw enig geboren zoon. Die één is met u. Maar u sneed alle liefdebanden door met hem. Toen hij hing aan het kruis en het uit moest roepen in alle nood en angst der hel. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U sneed de liefdebanden met hem door. Opdat uw vijanden uw liefde zou kunnen bieden. Om mensen die zelf de band met u hadden doorgesneden, genade aan te bieden. Het leven aan te bieden. En dan bidden wij, Heer, of u die Heilige Geest, de geest van uw Zoon en de geest van u zou willen zenden. Om ons de ogen te openen, steeds maar weer. Dat onze zondige natuur steeds zoekt de dingen die van de boze zijn. Maar wilt u die nieuwe mens in ons doen opstaan? En die nieuwe mens ook steeds, hoe langer hoe meer, laten opstaan? Opdat we zo als uw geliefde kinderen mogen delen in het heil en delen in de gaven en delen in de gunst die u in Christus hebt weggelegd. Heere, we bidden het voor elkaar. We bidden het voor onze kinderen. U heeft ze ons geschonken als we ze hebben gekregen, als een gave uit uw hand. Ze zijn een erfdeel van u. Heere, u heeft een verbond ook met hen gesloten. En als we misschien wel onze kinderen missen hier in de kerk deze middag, omdat ze andere wegen zijn gegaan. Heere, maakt u ze tot uw kinderen. Voor u is niets te wonderlijk. En genade is toch ook voor hen. Zij en wij hebben het geen van allen verdiend. Maar dan kan het toch ook voor hen. We dragen ze aan uw genadetroon op en we bidden opnieuw. Heere, denk aan uw verbond. Wilt u het uitwerken? Ja, ook voor een ieder die hier wel in de kerk zit of thuis meeluistert. Mogen we de handen vouwen. Ons aanklampend aan die twee handvatten die u geeft. Uit genade. Om Christus wil. En dat we zo onze gebeden naar u mogen opheffen, biddend, Heere, maak ons allen tot uw kinderen. Opdat we allen eeuwig uw naam groot mogen maken en alle zouden mogen leven tot eer van uw naam als kinderen van het licht. Nu en straks volkomen. Ga met ons, Heer, als we ook het verdere van deze avond nog samen hopen te zijn. Zegen de maaltijd straks. Zegen de ontmoeting die we mogen hebben met elkaar daar. En ook als we ons weer verzamelen zullen om te zingen en te horen van uw lijden, Heer Jezus. Waardoor dit wonder werd mogelijk gemaakt. Om vijanden kinderen Gods te maken. Geef ons een goede zangavond met elkaar. Vergeef al het verkeerde. Verhoor ons. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.